Dag dames en heren en van harte welkom bij de portfolio-update van Investment Officer. En vandaag spreken we met Xander Michielsen van Argenta. Dag Xander, van harte welkom bij onze podcast.
Hallo Jurgen, bedankt.
Dag Xander, zou jij zelf kort even willen voorstellen voor onze luisteraars alsjeblieft?
Ja, mijn naam is Xander Michielsen. Ik ben medeverantwoordelijk voor het beheer van de Argenta-portfolio's. En daarnaast ook verantwoordelijk voor de thematische belegging wat met vergrijzing te maken heeft.
Dankjewel Xander voor jouw voorstelling. Dan stel ik voor dat we meteen in de materie duiken en dat is natuurlijk jullie assetallocatie. Kan je toelichten in grote lijnen hoe jullie assetallocatie eruit ziet op dit moment bij Argenta?
Ja, we zijn eigenlijk het jaar onderwogen ingegaan in wat betreft aandelen. Dat zijn we eigenlijk nog altijd. Ondanks de positieve evoluties dat we hebben gezien, blijven we voorzichtiger gepositioneerd. Het heeft eigenlijk te maken met dat wij de bedrijfsresultaten als iets te optimistisch zien ingeschat. Daarnaast gaan we ook naar alle waarschijnlijkheid naar een recessie. Ook al zal die recessie misschien niet zo erg zijn als eerst geanticipeerd, gaat dat toch wel een impact hebben op de marges van de bedrijven. We zien ook een steeds hogere rente en hoge inflatie, wat ook allemaal zaken zijn die een rem kunnen vormen op de economische activiteit. Daarnaast houden we ook een cashbuffer aan. Vandaag is die ongeveer aan 5%. Die dat we wel de laatste weken stapsgewijs aan het activeren zijn. Nu, we behouden wel nog altijd cash, omdat we nog altijd in die stijgende renteomgeving zitten, waarin centrale banken de rente aan het verhogen zijn.
Dankjewel voor je toelichting. En een heel belangrijk thema, denk ik, dat heel wat strategen naar voren schuiven voor 2023, is desinflatie. Een daling of een afkoeling van de inflatie. Is dat ook jullie scenario voor dit jaar? Of hoe kijken jullie aan tegen dat thema?
Ja, een inflatiedaling is broodnodig. Nu, wij zijn iets voorzichtiger dan de markt. In de zin dat wij toch verwachten dat die inflatie langer gaat aanblijven dan de markt verwacht. Er zijn verschillende redenen voor. We hebben de sterke jobmarkt in de Verenigde Staten. En ondanks een paar signalen dat het begin van de verzwakking nabij zal zijn, zien we toch nog altijd een hele sterke jobmarkt. We zien ook dat de dienstensector in de Verenigde Staten nog altijd zeer sterk aantrekt. Dus allemaal zaken hebben we vorige week ook gezien dat de economische activiteit in de Verenigde Staten ook positief heeft verrast. Dus dat zijn zaken die toch allemaal inflatbaar werken. In Europa zitten we in een andere situatie. Daar zijn we zeer sterk afhankelijk van die energieprijzen. En we hebben ook gezien dat de inflatieverwachting ook sterk is afgenomen door eigenlijk het afnemen van de gasprijzen. Nu, in Europa is de kerninflatie wel een pak hardnekkiger dan in de Verenigde Staten. Dus vandaag is die afkalving van de inflatie in Europa, als we daarvan mogen spreken, vooral gedreven door de grondstoffen en niet echt door de kerninflatie, wat toch wel een belangrijk element is. Dus ook in Europa, vooral in Europa, zien we nog een langere, hoge inflatie. Nog meer dan in de Verenigde Staten, waar we dat ook eigenlijk nog zien.
Interessante visie. En hoe vertaalt zich dat als we eerst kijken naar het aandelenluik qua stijlen, factoren? Vorig jaar heeft value het veel beter gedaan dan groei door die rentestijging. Hoe zien jullie dat in het aandelenluik op dit moment?
Ja, voor ons is het vooral een focus op kwaliteitsaandelen. Wij focussen op kwaliteitsaandelen, maar zorgen er wel voor dat we die niet te duur aankopen. Dus wat dat we doen, we focussen op die kwaliteitsfactoren, bijvoorbeeld sterke cashflows, de kwaliteit van bedrijfswinsten. Maar daarmee rekening houdend dat we ook niet een extreem veelvoud van de winst betalen. Daarnaast is het wel zo dat we iets meer naar value zijn gegaan vorig jaar, maar dat heeft eigenlijk te maken met onze thematische aanpak. We hebben eigenlijk ervoor gekozen om vorig jaar iets meer op vergrijzing gaan in te zetten bijvoorbeeld, wat ook meer pharma inhoudt, wat dan ook meer value betekent. Maar voor ons is value of growth is niet echt waar dat wij op beslissen. Het is dus vooral die kwaliteitsfactor in samenwerking met onze thematische aanpak. Een paar voorbeelden van onze thematische invulling zijn het thema vergrijzing, robotica, lifestyle, duurzame materialen en er zijn er nog een paar.
En als we kijken naar het obligatieluik, welke klemtonen leggen jullie daar?
Daar nog steeds een belangrijk percentage van onze obligaties zijn overheidsobligaties. Maar we behouden wel een 20-30% door een belangrijk gewicht in inflatiegelinkte obligaties. Omdat wij eigenlijk zien dat de inflatie die momenteel ingeprijsd is, ja, toch aan de lage kant zit. En eigenlijk impliceert dat de centrale banken eigenlijk hun inflatiedoelen gaan halen. En maar wij denken niet dat het een 2% inflatie, dat de komende jaren echt een realistisch scenario is. Daarnaast zitten we ook in bedrijfsobligaties. Maar ook obligaties in groeilanden bijvoorbeeld. In groeilanden, die landen kennen eigenlijk een lager inflatieniveau, gemiddeld gezien dan de developed markets, dus Europa en de Verenigde Staten. En veel van die landen zijn eigenlijk al vroeger begonnen met hun renteverhogingen. Wat maakt dat ze eigenlijk voor op de curve zitten en niet, zoals gezegd, van de developed markets als ze lang behind the curve hebben gezeten. Bieden nog altijd een interessant rendement. En met die lagere inflatie zien we daar ook wel opportuniteiten in. Dan misschien nog een andere. Globaal gezien proberen we wel onze rentegevoeligheid beperkt te houden. Een voorbeeld daarvan van die invulling zijn asset-backed securities. Een groot deel van die gedekte obligaties worden eigenlijk uitgegeven door financiële instellingen. Het voordeel dat die obligaties hebben gehad, dat zij nooit ondersteund zijn geweest door de aankoopprogramma's van de ECB bijvoorbeeld. En een ander groot voordeel is dat ze eigenlijk bestaan uit vlottende rente. Dus dat betekent wanneer de rente toeneemt, dat die obligaties ook hun rente mee omhoog gaan aanpassen. Wat eigenlijk ook een soort bescherming biedt tegen onverwachte renteopstoten.
Een interessant thema dat wij ook heel vaak de revue zien passeren, dat is de 60-40 portefeuille of de flexibele of multi-asset portefeuille, die jaren goed presteerde, maar vorig jaar in 2022 door de positieve correlatie tussen aandeel en obligaties heel slecht presteerde. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Is die portefeuille nog altijd relevant? En zo ja, moet die misschien anders worden ingevuld?
Ja, zeer goede vraag. Ja, we hebben inderdaad veel gelezen vorig jaar dat het het einde was van de 60-40 portefeuille. Nu, wij zijn altijd overtuigd gebleven van het nut van zo'n portefeuille. Het wegvallen van het diversificatie-effect is voor ons echt een tijdelijk fenomeen. En dat hebben we gezien, het was een uitzonderlijk slecht jaar voor dergelijke portefeuilles, inderdaad, omdat we een enorme renteopstoot hebben gekend. Dus voor ons echt een tijdelijk fenomeen. Nu, toen de beleidsrente nog negatief was, boden obligaties ook veel minder marge. Vandaag zien we toch dat obligaties breed gezien toch opnieuw een interessant rendement kunnen geven. En vandaar ook dat die terug een marge kunnen geven ten opzichte van het aandelengedeelte. Wij zien dus eigenlijk geen wijziging in de nood aan de invulling van een 60-40 portefeuille. Misschien buiten dat we heel actief zijn binnen onze obligatieportefeuille.
Misschien tot slot nog eventjes stilstaan bij jullie regionale allocatie. De verdeling tussen Europa, Amerika en emerging markets. Amerika heeft heel lang superieur gepresteerd. Is dat nog altijd iets wat jullie verwachten of gaan jullie eerder naar andere regio's beginnen te kijken?
Ja, inderdaad. Amerika hebben we eigenlijk de laatste tijd stelselmatig afgebouwd. We zien daar eigenlijk een heel lage risicopremie. En om die risicopremie eigenlijk te ondersteunen, zou dat willen betekenen dat eigenlijk ofwel de bedrijfsresultaten moeten toenemen of de rente moet gaan zakken. Twee scenario's die ons zeker in de komende periode onwaarschijnlijk lijken. Dus de Verenigde Staten zijn we minder positief dan voordien en zijn we zelf gevoelig onderwogen gegaan. Europa is toch een ander verhaal, heeft eigenlijk positief verrast economisch tot nu toe. In Europa waren we al onderwogen, maar hebben we die onderweging licht verlaagd. We blijven nog onderwogen. Waarom? Omdat we toch nog een grote politieke onzekerheid zien in Europa. We hebben de oorlog in Oekraïne en we hebben ook de inflatie in Europa die zeker nog niet is bestreden. En zoals daarnet aangegeven, in Europa ja, zien we toch nog voor een langere periode een hogere inflatie. Als we dan kijken naar de groeimarkten bijvoorbeeld, hebben we eigenlijk opnieuw een positie in China sinds een paar maanden. Omdat we eigenlijk in China al ja, een sterke correctie hadden gezien van de bedrijfsresultaten. Iets wat we nog niet echt hadden gezien in de developed markets, Europa en de Verenigde Staten. Het economisch momentum is in China sterk verbeterd sinds de heropening van het COVID-beleid, zeg maar, en de ondersteunende maatregelen van de overheid daar. Dus daar zijn we eigenlijk opnieuw positiever. En we geloven eigenlijk dat de Chinese bedrijfsresultaten ook ja, terug zouden kunnen aantrekken. Iets waar we wel al veel langer positief over waren, maar waar we ook al veel langer een positie in hebben, zijn de Zuidoost-Aziatische markten. En dat zijn eigenlijk alle markten rond China. Maar China zit daar bijvoorbeeld niet in. Daar zien we eigenlijk nog veel groeipotentieel. Enerzijds bijvoorbeeld het demografische. Die landen hebben een veel interessantere demografie dan China bijvoorbeeld. En kunnen ook profiteren van een soort mobilisatie vanuit China, van de productie. Sinds COVID eigenlijk hebben we gezien dat er heel veel productie naar die Zuidoost-Aziatische landen is gegaan. En ook belangrijk, de samenwerking tussen die landen is ook de laatste tijd sterk verbeterd in bepaalde partnerships en akkoorden.
Dankjewel Xander voor jouw interessante visies. Dan stel ik voor dat we het hierbij laten en wil ik jou hartelijk bedanken voor jouw deelname aan deze portfolio update. En we zien je natuurlijk graag volgende keer terug.
Graag gedaan, Jurgen. Bedankt.
En dames en heren, blijf ons natuurlijk volgen op www.investmentofficer.be voor al onze laatste updates. Tot de volgende keer.